Kijk. Dat klinkt beter. Zo, het is mooi om hier weer te zijn. Het was. Wie was het de vorige keer? Het was vorig jaar. Hoe vinden jullie dat? Dat klinkt goed, hè? Vorig jaar. Toen had ik allemaal spulletjes mee. Ik heb nog wat spulletjes meegenomen over. En toen zei ik eigenlijk de volgende keer: dan moeten we het maar eens over feesten hebben. Daar zijn we goed in. We hebben net. Feestperiode is achter de rug. En ik wilde met jullie meenemen naar een gedeelte in Leviticus. Leviticus 23. Leviticus 23 vers 1. Daar staat dan geschreven, ik hoor nog wat blaadjes gaan, dus ik wacht nog even. Daar staat geschreven, en de Heere sprak tot Mozes, spreekt tot de Israëlieten en zegt tot hen, de feesttijden des Heeren die gij zult uitroepen als heilige samenkomsten zijn mijn feesttijden. Dat staat er. En het woord wat daar staat, jullie kijken naar de beamer en daar staat er een moeilijk woord, Moadim. En dat wil de feesttijden, zoals het hier in het Nederlands vertaald staat, dat is de Moadim. En Moadim, dat wil eigenlijk zeggen vastgezette tijden. En ik heb, jullie hebben al een tijdje naar kunnen kijken, naar dit plaatje. Dus er staat een vraag onder. Welk christelijk feest heeft een vaste datum? Welk christelijk feest? Pasen heeft geen vaste datum. Kerst, ja. Ja, kerst. En waar staat de opdracht dat we kerstfeest moeten vieren in de Bijbel? Nergens. Interessant is dat, hè? Het enige feest dat we vieren wat een vaste tijd heeft, dat is het kerstfeest. En er staat nergens in de Bijbel van, nou, dat moet je nou gaan vieren. Hier wel. We hebben net gelezen. De Heere sprak tot Mozes, spreekt tot de Israëlieten en zegt hen, de feesttijden van de Heere die gij zult uitroepen als heilige samenkomsten, zijn mijn feesttijden. Ik ga vanavond ook niet praten over Joodse feesten. Ik ga niet praten over liturgieën in Joodse feesten, wat overigens heel interessant is. Maar het gaat hier over de feesttijden van de Heer, de Moadim. Dus het zijn ook geen feesten van Israël. In eerste instantie, het zijn feesten van de Heere. En dat is belangrijk. God, de Almachtige, die heeft vanaf zijn schepping, wat hij gedaan heeft in 6 dagen, met een 7e dag eraan, rustdag, heeft hij een soort concept neergelegd. En gezegd tegen de mens, ja, dit is mijn scenario, om het maar zo te vertalen. En dat legt hij nog eens een keer vast in Leviticus 23. Hij zegt, ik ga bepaalde aangewezen tijden neerzetten. Moadim. En die Moadim, dat zijn mijn feesttijden. Het zijn pijlers in de geschiedenis, zou je kunnen zeggen. En ook nog in de toekomst. Waar de Heere God iets bijzonders gaat doen. En ik hoop vanavond, we kunnen het nooit helemaal afmaken in de uurtijd. Dat gaat niet lukken. Dus dan moet ik daarom ook nog een keer terugkomen. Dus dan doe ik alvast een vraag over de beamer. Dan hebben we dat gehad. Maar er zit een plan en orde. We hebben niet een God die we volgen die chaotisch werkt. Die zomaar wat doet. Er zit altijd een gedachte achter het plan van God. Er zijn vaste tijden. Hij heeft zon, maan en sterren gecreëerd. En daarin heeft hij vaste tijden neergezet. Er zit een orde achter. Een idee. Alles heeft zijn uur, zegt prediker. En iedereen, ieder ding onder de hemel heeft zijn tijd. Nou, het is goed om daarbij stil te staan. Dus er zijn niet zomaar gebeurtenissen. Alles heeft hij, zegt hij ook in prediker, alles heeft hij voortreffelijk gemaakt op zijn tijd. Nou, dat is belangrijk om daarbij stil te staan. Het is op zijn tijd, niet op onze tijd. Als je vandaag de dag naar kranten en televisie gaat kijken, dan denk je, De grote mannen en grote vrouwen der aarde, die zijn van alles aan het bewegen en beschikken om alles naar hun hand te zetten. En Psalm 2 die spreekt er zo mooi over, dat de machthebbers ter wereld die overleggen en de eeuwige die kijkt ernaar en die lacht. En dan denk ik, ja, zo zal het ook zijn. De Heere God die bekijkt het allemaal en hij ziet al dat, mag ik het maar oneerbiedig zeggen, dat geputs van al die mensen. En we doen dit en we doen dat en we moeten dat regelen, we moeten zus regelen, zo regelen. En de Heere God zegt, doe je best, ga je gang, maar het gaat allemaal zoals ik het wil. Zo gaat het gebeuren. En daarin speelt die Moadim een belangrijke rol. Er is schepping, er is orde. En de vorige keer toen had ik deze borden, of in ieder geval één van deze twee borden mee. Dat is van de cijder. Dat is de cijderavond. En de cijderavond, dat gaat over de Pesachavond. En daar zit een bepaalde, die ziet er vakjes in zitten voor degenen die hier waren. En die vakjes die hebben allemaal een symboliek. En dat heeft allemaal met uittocht te maken. Het heeft allemaal met redding te maken. En elke keer als er Pesach is in het Joodse gezin, dan komen dit soort borden op tafel. Daar staan allemaal ingrediënten op, die ik de vorige keer over gehad. En die ingrediënten, en dan zegt een van die kinderen, wat maakt deze avond anders dan andere avonden? En dan gaat vader over het algemeen, die gaat dan uitleggen. En die gaat dan beginnen bij de uittocht uit Egypte. Daar begint het. Daar begint Gods reddingsplan. En dat heet een cijderbord, een cijderavond. En dat heeft ook weer met, wij zouden het in kerkelijke termen zeggen, een soort liturgie. Een orde. Je doet alles volgens orde. Nou, en zo werkt de eeuwige ook. Die werkt ook met orde. Hij heeft alles neergezet, hij heeft alles afgebakend. En een van de dingen die hij neergelegd heeft, zijn grenzen. Er zijn grenzen gesteld aan leeftijd. Dat is nog niet zo lang terug in de krant. Iemand die was, ik meen 116 of 17 hoorde, de oudste mens op de aarde. Nou, dan ben je al aardig eind op weg. Maar er zit een grens. De mens, de leeftijd is gesteld op 120 jaar. Maar er is ook een grens aan de hemel en de aarde. Toen ik hier was, ik weet niet, dat was begin december volgens mij. En toen moest die hele Maya-toestand, die moest nog allemaal gebeuren. Iedereen in rep en roer. En ik sprak op de 23e december in mijn eigen gemeente, sprak ik. En toen zei ik, wie is er nou onder de indruk geweest van al die Maya-gedachtes? De wereld zou vergaan op 22 december. Ik was nog een beetje stout geweest, ik had van tevoren tegen een van de oudsten gezegd, maak het in de week, helemaal in het begin van de week, maak het geld alvast maar over. Dan kan ik er nog van genieten deze week. Maar ik vroeg dat aan die mensen die er zaten. En ik zeg, wie heeft zich er nou werkelijk druk over gemaakt? En er waren nog aardig wat mensen die hun hand opstaken. En toen zeg ik, nou, als je nou je Bijbel gaat lezen, dan staat er, als het over het einde der tijden gaat, dan staan er, eerst moet de Heer Jezus nog terugkomen. En dan ongeveer een periodje van 1000 jaar ongeveer te gaan. Dus dat valt allemaal nog wel mee. En dan, nou. Maar je merkt dat heeft allemaal invloed. Maar er is dus een grens, wel een grens aan hemel en aarde. En aan Abraham, die wordt geroepen. En die krijgt dan een visioen, een droom. En in die droom, daar zegt God tegen hem. Je nageslacht, dat zal hier vandaan gaan uit dit beloofde land. En die verblijven 430 jaar in een ander land voordat ze terugkeren. En dan zal de maat van de Amorieten vol zijn. Dus God geeft hem ook een grens aan de Amorieten. En hij zegt aan de Amorieten, jullie hebben die periode de kans om je te onderwerpen aan hetgeen. Maar ook in de Bijbel lees je dat, hele simpele dingen. Dat lezen we vaak overheen. In het eerste jaar van koning Darius, het tweede jaar van koning Darius of iemand anders. Er worden tijden neergezet. En ook de komst van de Messias zou op een geplande tijd zijn. Als je de Daniel 9 gaat bekijken, dan wordt er over de 70 jaarweken gesproken. En de fariseeën, de schriftgeleerden en de theologen van die tijd, die hadden ongeveer kunnen weten wanneer de Messias zou komen op aarde. En op het moment dat hij geboren wordt, dan wordt er een vraag gesteld door mensen uit, wij noemen het de wijze uit het oosten. En waar wordt hij dan geboren? En dan zeggen ze, ja, Bethlehem, Judea, daar wordt hij geboren. Maar er is dus een tijd, er is dus een... En ook in het leven van de Heer Jezus, ze willen hem pakken, ze willen hem grijpen, ze willen hem doden. En dan zegt hij tot zijn discipelen, maar mijn tijd is nog niet gekomen. Ook dat is een vastgestelde tijd. Ook de Heer Jezus heeft in zijn aards bestaan volgens een bepaald scenario gewerkt. En ook de wederkomst is gepland. Totdat de tijd komt, staat er in. En wanneer komt de Heer Jezus, weten we het al? Wat zeg je? Ja, wanneer de bezuin klinkt, ja. Nou, daar hoop ik de volgende keer wat over te vertellen. Ja. Alles gaat op geplande tijden. En zo zijn we dan bij Leviticus 23 aangekomen. En daar staan het, dus het zijn geen Joodse tijden. Het zijn tijden van Yahweh, de eeuwige, de ik ben. Zo heeft hij zich gepresenteerd aan Mozes. Er zit orde in. Wat je goed in de gaten moet houden als je de Bijbel leest. Wij zitten vaak met onze westerse bril. Ik in mijn geval. Van Hans Anders. Daar kijk ik doorheen. Maar met mijn westerse bril lees ik die Bijbel. En als het over een jaar gaat, dan zit ik al met 365 dagen te rekenen. En in het Jodendom, in de Bijbelse cultuur zou je kunnen zeggen, wordt het gerekend in maanmaanden. En iedere maand heeft 28 dagen. En af en toe weet je een schrikkelmaand erbij om het aan te vullen. Maar je rekent dus in 354 dagen. Een dag begint bijbels gezien als de eerste sterren te zien zijn. Dan begint de dag. Wij rekenen weer anders. Wij rekenen vanaf. Wanneer? Wanneer begint de dag bij ons? 12 uur 's nachts. Ja, dan begint officieel de dag. Dus we zitten in een ander denkniveau. Maar je begint dus, als je overmorgen zit ik in Israël, dus dan moet ik er weer even aan wennen, hoe je dan denkt in dingen. Maar de dag begint 's avonds. En uren tel je, want er staat wel eens in de Bijbel, dat heeft hij ook vast wel eens gelezen, in 3e uur, 6e uur en 9e uur, vooral bij het sterven en het lijden van de Heer Jezus. Nou, dat heeft, je begint uren te tellen vanaf dat het licht wordt. Dat is het eerste uur is dus het uur wanneer de zon opkomt. Nou.
Dat wisselt dus per maand?
Ja, dat heeft met, de ene keer begint de dag om, als ik dinsdag er ben, dan zal de dag ongeveer beginnen om 5 uur, denk ik, 's middags. In onze tijdsrekening. En dan gaat de zon onder en dan is het, dan begint de dag. Nou, ben je een beetje verderop in het jaar, dan wordt het dus later. Dan blijft de zon langer hangen. Of de wereld draait wat anders. Het is maar net hoe je bekijkt. Als we lezen over een Shabbat in de Bijbel. Dan gaat het niet alleen over wanneer is Shabbat? Weet iemand dat? Vrijdagavond begint het, zaterdag tot de zon ondergaat. En dan is het de eerste dag van de week. Maar niet alleen de zaterdag is Shabbat. Ook als een feest begint. Dus de Pesach begint, of het Pinksterfeest, het Shavuot. De eerste dag is ook een Shabbat. Dat is ook een rustdag. Dus soms ben je verward. En ik zal in de loop van vanavond, hoop ik dat ook uit te leggen, hoe dat in de kerkelijke westerse wereld, hoe mensen anders er tegenaan keken. Dus het kan zijn dat als de Pesach begint, dat je in één Pesachweek twee Shabbatten hebt. Nou, daar kom ik straks nog op. Jezus en de Torah. Het woord is vlees geworden, zegt Johannes. Eigenlijk zegt Johannes, de Torah is vlees geworden. Is tot leven gekomen, is in een mens gekomen. En de Heer Jezus zegt, en dat gaat dan over Leviticus 23. Ik ben niet gekomen om de Torah en de profeten te ontbinden, maar om ze te vervullen. En de Torah zal niet verdwijnen, eer de hemel en de aarde vergaan zijn. Nou, dat is een gegeven waar we tegenaan zitten. En een ander gegeven is, dat in Lucas 24 vers 27, dan heeft hij een ontmoeting met de Emmausgangers. Dat kent u, dat verhaal. En dan zegt hij, en dan pakt hij de schrift, want ze zijn aan het klagen, er is wat gebeurd. Hun meester is overleden en is begraven. En dan zegt hij, moest dit alles niet gebeuren? En dan pakt hij de boeken erbij, de rol erbij. Zo'n mooie rol, die had ik de vorige keer ook mee. Daar had ik hem wat kleiner mee, weet u wel. Mooie Torah-rol. En dan begon hij, hij begint dat te lezen en hij zegt, alles wat er geschreven staat in de Torah, en alles wat er geschreven staat in de psalmen, en alles wat er geschreven staat in de profeten, dat gaat over mij, zegt hij dan. Later heeft hij nog een ontmoeting met zijn discipelen aan het meer. En dan zegt hij precies hetzelfde. Het heeft allemaal op mij betrekking. Nou, het is een uitdaging en ik ben al jaren daarmee bezig om je Bijbel te lezen. Dat zeggen, als je het, wat wij noemen het Oude Testament gaat lezen, dat je denkt van, nou, hoe krijg ik de Messias naar boven uit dat gedeelte? Hoe staat hij daarin verwerkt? En als je op die manier gaat lezen, dan ga je verbaasd staan van het aantal beelden in de Bijbel die allemaal betrekking hebben op de Messias. Nou, dan gaat het over de feesttijden. Er zijn een aantal feesttijden, feesten, in Leviticus aangegeven. Ik ga het niet heel Leviticus lezen. Als u het heel interessant vindt, dan gaat u dat thuis lezen. En anders, als u het makkelijk vindt, ik heb een boekje geschreven met iemand anders over schaduwfeesten. Hoe de feesten in relatie staan met de Heer Jezus. Die ligt daar op tafel. Mag u kijken. Maar je begint met de voorjaarsfeesten. De voorjaarsfeesten, dat is de maand Nisan of de maand Aviv. Als ik zodra ik in het vliegtuig stap dinsdagochtend, dan kom ik aan op Tel Aviv Airport. De heuvel van de lente. Dat is Aviv. En dat is het begin van de maanden van het jaar. Daar begint bijbels gezien de telling. En wat moesten de Israëlieten doen in de tijd van Mozes? Dat was de opdracht. Ze moesten in de tiende van de maand Nisan een lam in huis nemen. En op in de nacht van de 14e op de 15e moesten ze dat lam slachten. Want dan begon de Pesach. Nou, dat is. En dan gaan ze vanaf de 16e beginnen ze te tellen. 50 dagen. En die 50 dagen die gaan naar wat wij noemen het Pinksterfeest toe. Dat staat in Leviticus 23 vers 15. Dus je begint, dat doen wij ook in de kerk. Wij hebben een andere datum neergezet, maar daar kom ik straks op. Maar je gaat dus tellen, vanaf de paas ga je 50 dagen tellen en dan komen wij bij Pinkster uit. Wanneer is de paasfeest van ons, christelijk? Weet iemand dat? Dat is de eerste zondag na de 20e maand. Nou, dat verschilt ook natuurlijk, dat draait door. Er zit een bewuste keuze achter. Dat heeft alles te maken met de vroege kerk. En de vroege kerk, die zei, die Joden, dat zijn godsmoordenaars. We gaan een heel andere kalender invoeren. En we willen niets meer te maken hebben met... Wat zegt u? Ja, dat kan. Na de volle maan. Ja, sorry. Ja, ik zeg het verkeerd. Ja, u hebt gelijk. Na de volle maan. Dus je gaat vanuit de maantijd denken. En daarom verschilt het regelmatig. En dan beginnen wij ook te tellen, 50 dagen. In het Bijbels gegeven ga je dus beginnen te tellen bij de 16e van de maand Nisan. Dat is ongeveer de maand Nisan, dat is maart, april. In onze tijdsrekening. En dan ga je door tellen. En dan kom je uit in de maand Sivan. En dan heb je het Shavuot. Het wekenfeest. Dat heeft alles te maken met die 50 dagen. Dan is er ook nog een kalender. Dat is de najaarsfeesten. En de najaarsfeesten. Dat begint in de 7e maand. De maand Tishri. En dat begint op de 1e van de maand Tishri. Die heb je het feest van de bezuinen. Dat is Yom HaShofar. En Yom HaShofar, dat is het begin van de najaarsfeesten. Tegenwoordig, sinds de Babylonische ballingschap, is er een tweede dag aan toegevoegd. Dat is ook het Joods nieuwjaar geworden. De Rosh Hashanah. En daar hebben ze twee dagen van gemaakt. Want in het Babylonische Rijk was het Rijk zo groot dat je tijdzones had. Dus toen moesten ze een extra dag erbij invoeren. En dat geldt ze. Als het feest van de bezuinen is geweest, heb je 10 dagen de tijd. En die 10 dagen, dat noemen ze in het Jodendom de 10 verschrikkelijke dagen. De dagen van inkeer. Want de najaarsfeesten die gaan toe uiteindelijk naar Grote Verzoendag. Daar gaan die 10 dagen naartoe. En Grote Verzoendag was een heilige dag. Een echt heilige dag. Een dag van inkeer. En die 10 dagen had je nodig om jezelf te bezinnen over je positie met je medemens. Maar ook met je positie met uiteraard de Almachtige. Hoe sta ik erin? Als het zo direct Grote Verzoendag is, geldt dat dan ook voor mij? 10 verschrikkelijke dagen noemen ze dat. En op de 10e van de maand Tishri, dan begint Yom HaKippurim. En Kippurim, de vorige keer had ik ook keppeltjes mee. Als je het nog weet, dat heeft daarmee te maken. Het heeft met bedekking te maken. De dag van de bedekking. Wij noemen dat in ons Nederlands taalgebruik Grote Verzoendag. Maar het is eigenlijk de dag van bedekking. God gaat bedekken op die dag. En dan is het Grote Verzoendag geweest. Dat is een hele sobere dag. Je bent bezig met vasten. Ze gaan naar de synagoge toe. Ze gaan luisteren naar een aantal gedeeltes van de Bijbel. En uiteindelijk dan is de dag afgelopen. Dan is er een maaltijd. Dan komt er allerlei, met name veel zoets op tafel. Want er is weer een dag of weer een jaar toegevoegd aan ons leven. We mogen weer verder. En dan heb je nog 4 dagen de tijd. 4 dagen de tijd om een hutje te bouwen. Loofhutje. Dat kennen wij niet, hè? De najaarsfeesten, dat is interessant. De voorjaarsfeesten, daar hebben we in de christelijke traditie ook een feest van gemaakt. Maar de najaarsfeesten niet. Is u er wel eens over nagedacht? U knikt, dus u hebt erover nagedacht. In de christelijke traditie hebben we dat helemaal niet. We weten niks van het feest van de bezuinen. We weten niks van Grote Verzoendag. En we weten, loofhuttenfeest, daar weten we iets van. Voor degene die Toon Hermans nog kennen. Nou kunt u allemaal moeilijk aan te kijken. Maar dat is dan heeft hij die conferentie over de speeltuinvereniging met mevrouw Loofhutjes. Kent u dat nog? Klassiekers zijn dat, hè? Nou. Klopt. Ja. Maar ik kom er nog op. Loofhuttenfeest, ja? Met name de eerste dag van die grote feesten ligt het alles plat. Ja. Het is, kijk, je hebt gelovige Joden. Echt traditioneel gelovige Joden. Maar het is ook een stuk cultuur geworden. Het past ook bij de samenleving. Hetzelfde met Shabbat. Ik weet nog goed dat ik de eerste keer in Israël kwam. En toen was mijn vrouw, die was mee. En toen zaten we in een hotelletje. En op een gegeven moment, dat klopt iets niet. We zaten midden in Jeruzalem. En er was iets vreemds. En wat het was het, ik weet het niet. En op een gegeven moment keken we naar buiten. En er was helemaal geen verkeer. En dat was voor ons de eerste keer dat we echt geconfronteerd werden met Shabbat. Nou, dat doet iedereen aan mee. Dat hoort gewoon bij de traditie. Maar de gelovigen die hebben een andere invulling daar. En de Messiaans gelovigen hebben er weer een andere invulling aan. En zo heeft iedereen zijn invulling eraan. Loofhuttenfeest. Prachtig feest. Duurt 7 dagen en dan komt er een 8e dag erachteraan. Dat is Simchat Torah. Ik kom uit de reformatorische achtergrond vandaan. Zijn er meer met een reformatorische achtergrond? Ja. Hoe werd er bij jullie gedacht over de wet? Wat? Die is voor de kerk. Maar in mijn ogen was het altijd een vreselijk iets om onder die wet te vallen. En die lag als een molensteen om je nek heen. Wat? Twee stenen zelfs. Kijk. Ja, de twee stenen tafelen, dat is wel goed, hè? Dat kan nog. Maar dat was iets heel zwaars. En dan weet ik dan, als je in de traditie komt, dan kent u dat, dan kwam er iemand voor. Meestal was het, in mijn kerk kwam er altijd een ouderling naar voren. Die ging de Bijbel open en dan ging de 10 woorden voorlezen. En maar ging dan de 10 woorden. De 10 woorden ging hij voorlezen. Ik ben de Heer uw God die uit Egypte geleidde. Nou, dat ging dan allemaal monotoom. Ging dat al. En dan was het amen, dit is het woord van God. Nou. En ik kon er nooit wat mee, toen ik jong was. Ik kon er helemaal niet mee uit de voeten. En toen ik een keer rond het Loofhuttenfeest in Israël was, toen was het Simchat Torah. Heeft iemand wel Simchat Torah gevierd? Meegemaakt? Niemand? Toen liep ik door Jeruzalem heen. En toen zag ik allemaal mensen dansen en zingen door de stad heen. En ze hadden die Torah-rollen. Dit is een kleintje. Maar daar hadden ze die grote rollen en daar dansten ze mee door de straten heen. Vreugde der wet. En toen dacht ik, het kan dus ook anders. Het hoeft niet zo zwaar te zijn. En een van de psalmen die gelezen wordt op Simchat Torah, dat is psalm 119, het langste hoofdstuk van de Bijbel. Dat wordt dan gelezen. En waar gaat psalm 119 over? Over de Torah. En hoe goed is de Torah en hoe zoet het is in mijn mond en hoe goed het is voor mijn hart. En nou, de bekendste tekst die wij evangelische christenen kennen, dat is: uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Dat is Torah. En toen dacht ik, toen ik dat voor het eerst zag, dacht ik, wauw, vreugde der wet. Heel andere invulling. Dus dat zijn de najaarsfeesten. Vanavond gaan we stilstaan, zoveel mogelijk met het Pesachfeest. Die borden die er staan, Pesachfeest. En het bloed zal u dienen als een teken aan de huizen waar gij zijt. En wanneer ik het bloed zie, dan ga ik aan u voorbij. Pesach, voorbij gaan. Dan ga ik aan u voorbij. Exodus 12, vers 13. Het is een verbond. Het hoort bij een verbond. En in het verbond, een verbond wordt in de Bijbel gesloten met bloedvloeiing. In dit geval het bloed van het lam, wat op de 10e van de maand Nisan in huis werd gehaald. Dat werd in de 14e, in de naavond van de 14e op de 5e, werd het geslacht. Dat bloed werd opgevangen en dat bloed moesten ze aan de deurpost smeren. En zodra de verderfengel langskwam en dat bloed zag, dan ging hij eraan voorbij, Pesach. De Heer Jezus zit bij met zijn vrienden. Een aantal vrienden zijn vooruitgestuurd. Ze moeten een tafel klaarmaken. Ze moeten de maaltijd voorbereiden. En dat doen ze in Jeruzalem. En dan staat er: ik heb vurig begeerd, zegt hij dan, dit Pesach met u te eten eer ik lijd. Hij gaat die Pesach vieren en hij brengt die hele Pesach, brengt hij in het licht van zichzelf. En één keer in de zoveel tijd, ik weet niet hoe vaak jullie dat doen hier in Notter, vieren jullie het avondmaal. En dan wordt er een beker gepakt en die wordt voor de gemeente ingeschonken. Ik weet niet hoe dat gaat hier, maar de meeste traditie gaat het zo. En dan zegt degene die dat doet, dit is het. En hoe zegt hij dat dan? Dit is het. Het nieuwe verbond in mijn bloed. Nou, in de grondtekst van de Bijbel staat, dit is het vernieuwde verbond in mijn bloed. Jezus pakt de beker en schenkt die in. En waarom schenkt hij die in? Omdat het te maken heeft met de Pesach. Waarom is de Heer Jezus gekomen op aarde? Niet om gediend te worden, maar om te dienen als. En toen was het stil in Notter. Een losprijs voor velen. Hij kwam als Pesachlam. En pakt die beker. Hoeveel bekers wijn worden er bij de Pesach gedronken?
Vier.
Heel goed. Er is een beker voordat de maaltijd begint. Er is een beker als de maaltijd begint. En er is een beker van de verlossing. Er zijn vier bekers die geschonken worden. En die vier bekers die staan beschreven in Exodus. Nou, pakt u die maar even bij. Exodus 6. Exodus 6 vers 5. Zeg derhalve tot de Israëlieten: ik ben de Heere, ik zal u onder de dwangarbeid van de Egyptenaren uitleiden, u redden uit hun slavernij en u verlossen door een uitgestrekte arm en onder zware gerichten. Ik zal mij u tot een volk aannemen. De vier bekers waar het over gaat is de beker van de dwangarbeid, de verlossing, De beker van de verlossing uit de slavernij. En de verlossing als volk. Vers 5 en 6. En uiteindelijk de vierde beker, dat is de beker helemaal aan het eind van de maaltijd. Dat is de beker tot aanname van het volk. En de Heer Jezus pakt de derde beker. De beker van de verlossing. En die beker gebruikt hij om aan te tonen dat hij het Pesachlam is. Dus als wij avondmaal vieren, drinken we de derde beker van de Pesach. De beker van de verlossing. En dat is precies de kern van waarom hij gekomen is. Hij is gekomen om te verlossen. Hij is de grote losser. En lossing, dat heeft ook met bloed te maken. Het feest van de verlossing. En de eeuwige, tijdens die uittocht, tijdens die verlossing, gedenkt de eeuwige zijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob. Als hij bij de presentaties, als hij zichzelf presenteert aan Mozes, bij die, zoals het in mijn Bijbel staat, brandende braambos, maar ik heb nog nooit een braambos in de woestijn gezien. Die zijn er ook niet, maar het is een stekelige bos. Dan ziet Mozes dat en die gaat erheen, dan moet hij zijn schoenen uittrekken. En vervolgens zegt hij, ja, wie bent u? En dan zegt de stem uit het vuur vandaan, ik ben de God van Abraham, ik ben de God van Isaac en ik ben de God van Jacob. Maar wie moet ik zeggen wie u bent? En dan noemt de eeuwige zijn naam, hij zegt, ik ben Yahweh, de ik ben. Dat is zijn naam. En die God gedenkt het verbond. Hij is ooit een verbond begonnen met Abraham. Hij is een verbond begonnen met Isaac en een verbond met Jacob. En hij is dat aangegaan met mensen en hij houdt zich eraan. Mensen hebben er wat meer moeite mee om aan verbonden te gehoorzamen. Maar God is getrouw. Hij blijft eraan verbonden, zoals hij zegt. En het bloed en de gehoorzaamheid is het teken van verlossing. Iedereen die geloofde dat je bloed aan de deurpost moest smeren, omdat je dan verlossing zou krijgen, en die dat geloofde, daar ging de engel aan voorbij. En het is nogal wat om daarin te geloven. Wij kijken daar heel anders tegen aan, maar ik bedoel, er komt iemand en die zegt, moet je horen, op die en die avond moet je een lam slachten, en dan moet je het bloed nemen, en dat bloed moet je aan de deurpost smeren. En als je dat gedaan hebt, dan wordt de eerstgeboren niet gedood. Nou, het is in feite een sprookje, of niet? Hè? Ja, het lijkt zo. Ja, vooraf denk je, ja, dat is onzin. We moeten een lam slachten, het bloed in de deur. En toch, dus het gaat om geloof en gehoorzaamheid. En er zijn heel veel mensen die dat gedaan hebben. Maar ook mensen uit Egypte vandaan, uit andere nationaliteiten zouden we vandaag zitten. Want op een gegeven moment staat er ook geschreven in Exodus 12, als het volk uittrekt, dat er veel mensen ook met het volk meetrok, die daaraan gehoor had gegeven. Dus er zijn ook heidenen, daar zie je alweer een tipje van de sluier opgelicht, dat ook niet alleen het volk, maar ook dus andere mensen worden gered, omdat ze gehoorzaam zijn geweest, omdat ze geloofd hebben in dat geheel. En het gebeurt dan in orde. Het is ook een oogstfeest. De eerste oogst vindt plaats tijdens de Pesach, de gerstenoogst. En dat komt onder andere tot uiting als Rut en in Bethlehem komt, dan komt ze ten tijde van de gerstenoogst. Dus dan heb je meteen een tijdsbepaling. En ze komt dus ongeveer in het voorjaar, komt ze samen met Naomi weer terug in Bethlehem. Of zij dan niet, zij voor de eerste keer, maar Naomi die kwam terug. En het wekenfeest, dat is dus 50 dagen daarna, dan is het de graanoogst. En als de Heer Jezus zegt dat de velden wit zijn om te oogsten, dan praat hij over het feit. Dan kijkt hij dus rond en dan ziet hij dus graan. Dus hij zegt dat ten tijde van Pinkster. Je kan dus in de Bijbel op bepaalde momenten lezen wanneer bepaalde dingen plaatsvinden. Dus zo kun je ook weer lezen. Maar de maand Nisan of de maand Aviv. Ja, hij draait nog steeds mee. Gaat goed. Dat is de eerste van de maanden, zegt de Heere God. Daar begint het mee. Het begint bij uittocht. Het begint met het gehoorzaamheid en geloof. Daar begint alles mee. Het is de eerste van de maanden. En wat gebeurt er na traditie? Op de tiende van de maand Nisan moet je dus dat lam in huis nemen. De moeders beginnen het huis schoon te maken. Alles wat met gist te maken heeft, dat moet eruit. Dat moet geschoond worden. Het moet allemaal ongezuurd zijn. En het bestek, dat doen ze naar traditie. Dat wordt dan, wij zouden zeggen, gedoopt. Dat wordt naar een mikwe, een doopbad gebracht. En in het doopbad wordt het gedompeld, wordt geschoond, wordt gereinigd. En daar begin je mee. En het wordt geslacht, dat lam, op de tiende van de maand in huis genomen. En op de veertiende van de tegen de avond aan wordt het lam geslacht. Ja, dat heeft een. Ja, de traditie zegt, en dan praat ik over de Joodse traditie, dat een lam is natuurlijk een heel aardig beestje. En als je het in huis neemt en je hebt kinderen erbij, die gaan zich daaraan hechten. En het offer, dat is echt een offer, dat je dus iets geeft wat je op dat moment dierbaar is geworden. Nou, dat heeft met offeren te maken. Ja, dat is een gedachtegang. Kinderen worden eruit gestuurd als het een beetje donker begint te worden. En de kinderen die gaan dan kijken. En de eerste die drie sterren heeft gezien, die komt dat melden. En die zegt, de dag is begonnen. We hebben drie sterren gezien. En dan vindt er plaats op de 15e het eerstelingenoffer. Er zit een verschil tussen het Sadducees denken en het Farisees denken. Maar daar ga ik u niet mee vermoeien vanavond. Maar die hebben nog een dag verschil erin. Op de 16e. Van de maand Nisan begin je dus te tellen naar het Shavuot, naar het Pinksterfeest toe. Nou, de schoonmaak vindt plaats. Het lam is in huis, de maaltijd is voorbereid. En dan is het moment daar dat de maaltijd gaat beginnen. En dan wordt een boek gepakt, de Haggadah heet dat. En de Haggadah, dat is de vertelling. En de kinderen, een van de kinderen vraagt. Wat maakt deze avond anders dan andere avond? En dan gaat vader vertellen. De kaarsen worden aangestoken, de dag wordt verwelkomd, de eerste beker wordt gedronken, de beker van de dwangarbeid, de beker van de kiddush, daar wordt een zegen over gevraagd. Een kiddush is een zegen. Gezegend bent u, koning van het universum, u die de vrucht en de wijnstok doet groeien. De handen worden gewassen en ze gaan aan tafel, er worden drie matzes gepakt, slavenbrood, ongezuurd brood. En die worden apart, daar speelt een spelletje mee. En dan er wordt een spel meegespeeld. Een van die matzes wordt door midden gebroken. En eentje wordt, de een helft wordt verborgen. En het kind wat het dan vindt, die krijgt dan een presentje. Dan wordt de tweede beker gedronken. De beker van de slavernij. En dan vindt een liturgie plaats. Een lamsbout, dat heb ik de vorige keer over gehad. Wat er allemaal op dat bord stond. Een lamsbout. En selderij staat erop. Ja, zit goed. En er worden een aantal schriftgedeeltes voorgelezen. Waaronder dat hoe we afhankelijk zijn, hoe de mensen afhankelijk zijn. En dat ze geen hoogmoed hebben. Ze zijn een uitverkoren volk, maar ze moeten regelmatig dus uitspreken dat een zwervende Arameer hun vader was. Dus ze zijn niet hoger of anders als andere volkeren. Ze zijn wel apart. Ze zijn uitgekozen door de eeuwen. Maar dat maakt ze mogen geen hoogmoed krijgen, daar zit het hem in. Dan gaan ze eten. Tijdens dat hele gebeuren wordt de Hallel gezongen. Even kijken. Oh, daar. Ja, Judas maakt dus het hele. Daarom heb ik het erachter gezet. Judas maakt dus mee. Tot en met de uitleg van de ingrediënten die op tafel zitten. En dan gaat hij weg. Dan gaat hij dus het verraad inzetten. Na de uitleg. Dus hij blijft daar hangen. Tot en met de tweede beker. En de beker van de verlossing die Jezus dus pakt. En zegt dit is de beker in mijn vernieuwde verbond. Die heeft hij gemist. Dat is het moment dat hij weggaat. Tijdens de hele maaltijd wordt de Hallel gezongen. De Hallel, dat zijn de psalmen 113 tot 118. Mooie psalmen. En de psalmen, als u het erbij pakt, 113, daar beginnend.
Ik heb
Ja, maar dat kan mooi bezinken voor de volgende paas. Maar. Psalm 113, dat is een lof. Het zijn allemaal lofliederen, daarom heet het. Het zijn Hallel. De Hallel, dat wil zeggen de Halleluja-psalmen. Dus alles gaat over Halleluja. En wat betekent Halleluja?
Prijs de Heer.
Prijs de Heer. Nou, dat is toch mooi, hè? Het eerste, Psalm 113, dat is een loflied. En dan begint Psalm 114. En Psalm 114 gaat over de uittocht uit Egypte. Psalm 115 gaat over eigenlijk de tijd van vandaag. Het plaatsje in de huidige tijd. Psalm 116 gaat over de Messiaanse tijd. Dus de tijd van de toekomst. En Psalm 117, dat is voor de volkeren. Dat was altijd de psalm, als mijn vader zei welke psalm gaan we voorlezen, dan zei ik altijd Psalm 117, maar dat is lekker kort. Ja, jullie lachen, dus jullie hebben hetzelfde gedacht waarschijnlijk. Ja, nou, maar die moest je vermijden, Psalm 119. Ja. Maar Psalm 117 is dus voor de volkeren, dus voor de heidenen, de volkeren die erbij mogen horen. En Psalm 118, dat gaat over de eindtijd, de komst van de Messias. Nou, dat zijn, en die Hallel, die wordt gezongen met de Pesach, het wordt gezongen bij het Shavuot, dus bij het Pinksterfeest, maar ook bij het Loofhuttenfeest. Dat zijn de grote feesten, dat zijn de feesten, de drie feesten waarvoor je naar, als je dat kon, naar Jeruzalem ging. Om het daar bij de tempel mee te maken. Daar was het. Even kijken, waar zitten we ongeveer? Hier. Dus de Hallel wordt gezongen en dan begint de maaltijd en dan is de maaltijd afgelopen en dan gaat de derde beker. En dat is de beker die Jezus pakt. Dat is de beker van het avondmaal. Er wordt een beker ook neergezet voor Elia, want Elia die zal komen als het zover is. Er wordt ook altijd een lege stoel geplaatst, want als Elia komt mag hij zitten. Altijd belangrijk. En dan is het einde van de Hallel. En als de lofzang, staat er dan in de evangelie, als de lofzang, toen de lofzang was afgelopen, toen ging Jezus naar Gethsemane. En dan wordt er gezegd over die vierde beker, die ga ik niet met jullie drinken. En wanneer gaat hij die vierde beker drinken? Wanneer? Als hij terugkomt. En dat is de beker tot aanname van het volk. Dus als alles klaar is, dan wordt het volk aangenomen. Met wijn. En is klaar. En dan zeggen elke Jood tegen elkaar tot volgend jaar in Jeruzalem. Dus we gaan weer een jaar verder. Pesach is geweest. We gaan weer een jaar verder tot volgend jaar in Jeruzalem. En er is een midrash. En midrash is een verhaal uit het Jodendom. Waarom komt de Messias niet? Omdat het Joodse volk elke keer zegt tot volgend jaar in Jeruzalem. Dus het stelt steeds een jaar uit. Ja, je hebt dus het rabbinale nieuwjaar, dat is dus het Rosh Hashanah. Maar als je praat over het Bijbels nieuwjaar, dan praat je over, want daarvan heeft de eeuwige gezegd, dit zal het begin der maanden zijn. Ja, maar niets is ons vreemd, dus wij veranderen wat, hun veranderen wat. Maar het gaat er altijd, en daarom is het zo belangrijk om terug te gaan naar het woord, om te kijken, wat staat er nu precies? Wat hebben we ermee te maken? Tot volgend jaar in Jeruzalem. En nu ga ik naar de tijd van de Heer Jezus toe. Als je de evangelieën pakt, de vier evangelieën, en je zou ze transparant maken op het, de intocht van de Heer Jezus in Jeruzalem en de maaltijd en het lijden en sterven, en je zou het op elkaar leggen, dan krijg je bijna een heel scenario. Want iedere evangelist heeft er een stuk van gepakt, hij heeft erover geschreven. De ene heeft dat benadrukt, de andere heeft dat benadrukt. Maar je moet het eigenlijk symbolisch op elkaar leggen om een heel compleet plaatje te krijgen. Nou, dat hebben we gedaan en dan komen we tot het volgende. We weten wanneer we zijn gaan rekenen, wanneer is de Heer Jezus opgegaan, welke dag? Want dat kunnen we uit de Bijbel halen. Het is de dag na de Shabbat, hè? Dus het is op zondag. Op zondag is hij op. En als je dan terug gaat rekenen, dan staat er bijvoorbeeld in Johannes 12 vers 1, daar wordt er dan gesproken over. Pak het er maar even bij. Dan weet u ook dat ik geen rare dingen zit te vertellen. Jezus dan kwam 6 dagen voor de Pesach te Betanië waar Lazarus woonde. Dus vanaf zijn opstandingsdag 6 dagen teruggaan. En dat is in onze tijd zeker een vrijdag. Waar dat plaats is. Vrijdag overdag. Dan komt hij in Betanië. Op de 10e van de maand Nisan, dan wordt hij ingehaald in Jeruzalem. Betanië, wie is wel eens in Israël geweest? Betanië, waar ligt dat? Nee, dat ligt bovenop de Olijfberg. Dat is Betanië. En als je daar naar beneden gaat, en je gaat langs de Hof van Gethsemane naar beneden, zo'n paadje, dat is een kuitenbreker, die kun je beter afdalen als opgaan. Maar als je daarvan afgaat, dat is precies een sabbatsreis ver. En dan kom je bij de Gouden Poort uit. Dus dan kom je bij de ingang van de tempel. Dus Jezus heeft precies die afstand afgelegd. En wordt hij ingehaald op de 10e van de maand Nisan. Op een zaterdag, op Shabbat. En dan wordt hij ingehaald. Gezegend bent u, koning, zoon van David. Daar wordt hij, zo wordt hij binnengehaald. Nee, je moet niet christelijk denken. Ja, dat is wat slecht, hè, op een bijbelstudie om dat te zeggen. Je mag niet christelijk denken. Maar hij komt dus op Shabbat binnen. En dat was de 10e van de maand Nisan. En wat gebeurde er op de 10e van de maand Nisan? Niet alleen het lam van God kwam de stad binnen. Maar er kwamen naar schatting 50.000 lammeren werden daar binnengebracht. Die krioelden door die straten heen. Want het was de 10e van de maand Nisan. Er was een markt. Daar kon je een lam kopen. En vaders en iedereen ging erheen om dat lam binnen te halen. Want dat moest na traditie op de 10e van de maand Nisan in huis gehaald worden. Dus de Heer Jezus als het lam van God komt binnen. Als het lam, het echte Pesachlam. En iedereen is drukdoende bezig met handel. En al die andere dingen. Op de 11e van de maand Nisan. Dan staat er in Marcus 11 geschreven dat hij die vijgenboom vervloekt. Vreemd verhaal, hè? Vinden jullie dat? Waarom zou hij die vijgenboom vervloeken? Maar het staat, erachter staat, het was nu ook niet de tijd dat de vruchten aan zaten. Dus dat maakt het nog gekker, dat hele verhaal. Wat? Zou kunnen. Ja, je wintervijgen. Ja, klopt. Maar wat hij er volgens mij mee bedoelde was, toen Adam en Eva in zonde gevallen waren, toen wilden ze zich bedekken. Waarmee? Vijgenbladeren. En Jezus vervloekt die vijgenboom. Hij zegt, het heeft geen nut om met vijgenbladeren. Jullie zijn nog steeds bezig om eigenlijk je eigen zonde te bedekken met je eigen methodetjes. Maar er is maar één manier om je zonde te bedekken en dat is met bloed. Bloed van het lam. En hij vervloekt die vijgenboom. En Judas heeft ondertussen een complot samengesteld. Het is de dag daarop, Marcus. En ik heb het niet zomaar opgeschreven, want als je die bijbelgedeeltes gaat lezen, dat is de volgende dag of de dag daarna, staat er dan steeds geschreven. Dan gaat Judas dat complot, dat is een maandag dus in onze jaartelling, of in onze kalendertelling, weektelling. Op de 13e, dan gaat hij het feest van de ongezuurde broden. Dat moet voorbereid worden. S'avonds, de maaltijd en het einde van die dag, dan wordt het bijna de 14e van de maand Nisan. Dan gaat hij naar Gethsemane toe. En dat is een nacht van waken. Want dan, daarna vindt de Pesach plaats. Jullie volgen het nog? Goed zo. Nog eventjes. Hoe laat zit het? Oh ja, dat schiet al op. Dan op de 14e van de maand Nisan. Dan wordt hij dus gevangen genomen in die nacht. Dan wordt hij op een gegeven moment wordt hij meegenomen. 'S morgens vroeg. Dan zie je hem heen en weer geslingerd worden tussen Herodes. Of Pilatus, Herodes, Pilatus. Dat is de weg die hij gaat. Niemand weet wat hij ermee aan moet. Herodes weet het niet, Pilatus weet het niet. En hij gaat heen en weer tussen twee gebouwen in. En dan vindt zijn veroordeling plaats. Marcus 15 vers 25, dan vindt de kruisiging plaats op het derde uur. Dat is dus ongeveer 9 uur 's morgens vindt de kruisiging plaats. Dan praat je over de woensdag. Ja. En dan, even kijken, dan op het zesde uur valt die duisternis in. Staat er geschreven in Markus 15. En dan blijft hij daar hangen tot het negende uur, dus ongeveer 3 uur 's middags ongeveer, want dat hangt van de tijd af, van de ondergang van de zon, dat soort dingen. En dan sterft hij vlak voor de 15e van de maand Nisan. En dan moet je het beeld zien dat de mensen die een lam hebben gekocht in Jeruzalem, die lopen met dat lam en dat moet geslacht worden door priesters. Dus ze lopen naar de priesters toe om het lam te laten slachten die ze gekocht hebben. En dat was een waard bloedbad op zo'n dag in Jeruzalem. En dan pakte de priester een mes, legde de hand op het kop van het beest. En dan sneed hij de keel door naar een ritueel slachten. Zoals dat gebeurt. En dan op het moment dat hij dat deed, zei elke priester, het is volbracht. En de lammeren worden geslacht en het lam van God wordt ook geslacht op het moment dat andere aardse lammeren geslacht worden. En hij roept het uit, het is volbracht. En dat gebeurt vlak voor de 15e van de maand Nisan, vlak voordat de Pesach begint. Dan komen Jozef en Arimathea en Nicodemus, die komen heel snel. Want de Shabbat begint bijna, de rustdag. En de rustdag van het grote feest, dat is in dit geval een donderdag dus. Met daar vlak achterna nog eens een keer een rustdag. En ze komen dan en ze vragen of ze het lichaam van het kruis mogen halen om het te begraven. Dat moet heel snel gebeuren, want het begint bijna eind van de dag te worden. Nou, dat doen ze dan. Hij wordt niet gebalsemd, daar hebben ze geen tijd voor. En dan brengen ze hem naar het graf van Jozef en Arimathea, wat er waarschijnlijk dichtbij gelegen heeft. En dan wordt hij begraven, snelle begrafenis. En dan is het rustdag begonnen, want dan begint de Pesach en dan mag je niet meer werken. Dus dan is het rust. Maar in ieder geval, de Heer Jezus ligt in het graf. Dus het is geen goede vrijdag waar wij over praten. Het is goede woensdag. Heeft u wel eens stilgestaan bij het feit dat de Heer Jezus tegen de fariseeën en de schriftleerders vragen om tekenen? En dan zegt hij, dat doe ik niet. Het enige teken wat ik jullie geef, wat is het teken van? Jona. En wat is het teken van Jona? Dat hij 3 dagen en 3 nachten in de buik van de vis heeft gezeten. Heeft u er ooit wel eens bij stilgestaan? Dat is voor mij een vraagstuk geweest. Toen was ik nog niet eens zo oud. Dat als je Goede Vrijdag neemt. En je gaat dat volgen. Dat hij nooit 3 dagen en 3 nachten in het graf heeft gelegen. Daar kom je niet mee uit. Je kan rekenen wat je wil. In de kanttekening van de staat, oude statenvertaling staat dan dat het om dagdelen gaat. Maar ik vraag me altijd af, ben je dan, zou het teken van Jona, en ik ga vertellen tegen, als ik zou vertellen tegen een Jood, en ik zeg, ja, maar het zijn 3 dagdelen, dat Jezus, Yeshua, in het graf heeft gelegen. Het zijn geen 3 dagen en 3 nachten, maar met drie dagdelen, ik begin heel veel te stotteren. Dan zegt hij, ja, dat zal wel goed zijn, maar dan is die Jezus een valse profeet. Want dat klopt niet, want wij hebben het teken van Jona. En wij hebben dat veranderd met alle gevolgen van dien. Dus we praten over Goede Vrijdag, zaterdag en dan afgelopen. Dan is het opstanding. Als je dit plaatje neemt en je legt het neer, dan klopt het precies. Het is op de millimeter nauwkeurig geregisseerd door de eeuwige. Het vindt plaats op het moment, hè, dat als de lammeren geslacht wordt, wordt de Heer Jezus geslacht. Als hij in huis wordt gehaald, de lammeren, dan komt de Heer Jezus in huis. De 10e van de maand Nisan. Het is een heel vastgesteld plan wat Jezus vervult. Nou, dan is de grote Shabbat, vindt plaats op donderdag. Want dan is het Pesach begonnen, de 15e. Ze hebben nog wel een bewaking geregeld bij Pilatus. Want dat, stel je voor dat ze hadden wel eens gehoord dat hij na 3 dagen de Messias zou opstaan. Dus dat moesten ze vooral voorkomen. Dus in ieder geval een wacht erbij. En dan, ja, de rest van de dag was rusten. De volgende dag, dat is de vrijdag, werden er wel specerijen gekocht, staat er dan geschreven in Markus 16 vers 1. Maar ze hebben hem niet gebalsemd op die dag. En dat is heel vreemd. Er staat ook geen uitleg bij in de Bijbel waarom ze dat niet gedaan hebben op die dag. Ze hebben wel de specerijen gekocht, maar ze balsemen hem niet. En dat gaat dus over die... Want dan volgt s'avonds, als de zon weer onder is, begint de Shabbat weer. Dus dan mogen ze weer niks doen. Tot en met zaterdagavond, als de zon weer ondergaat. En dan moeten ze dus rusten. Ik denk dat de Heer Jezus twee hemelvaten heeft meegemaakt. Want op het moment dat de opstandingsdag is, dan staat er dat Maria vroeg naar het graf ging. Hè? Dus zo staat het geschreven. Ze ging vroeg naar het graf. En dan ontmoet ze die tuinman. Tenminste, dat denkt ze dan. En op een gegeven moment komt ze erachter, dat is dus de Heer Jezus. En dan wil ze hem aanraken en dan zegt hij, je mag me niet aanraken. Want ik ben nog niet opgevaren. Iets later, dan verschijnt hij aan zijn discipelen. En dan heb je die geschiedenis met Thomas. En wat doet hij dan? Die mag hem gewoon aanraken. En dan mag hij die wonden voelen. De Heer Jezus is nog niet opgevaren. Hij is... Maar dat is eigen interpretatie, daar mag u me helemaal op afschieten als u wil. Ik hoop wel Notter veilig weer te verlaten. Maar dat hij opgestaan is op de scheidslijn van de zaterdag op de zondag, zouden wij zeggen. En dat is zijn opstandingsdag. Want dan heeft hij die ontmoeting met Maria en gaat het verder. En dan is het vlak na de zonsondergang, is de dag begonnen en daar is de opstanding, heeft plaatsgevonden. Dus ze gaat erheen en ze wil het klaarmaken, ze wilde gaan balsemen. En dan komt ze die engel tegen en die zegt, hij is niet hier. Als je in Jeruzalem bent en je gaat naar de graftuin, wat waarschijnlijk niet de plek is geweest waar de Heer Jezus gelegen heeft... Maar het is wel een prachtige plek om te verblijven. Zijn jullie er ook geweest? Die er geweest zijn? Dan staat er, dan ga je dat graf in en dan heb je die deur. En dan aan de binnenkant van de deur zeg je, he is not here. For he is risen. Hij is opgestaan. Ja, dat staat er dan aan de binnenkant. Heel mooi symboliek. Maar is niet hier. Nou, dit is in kort uitgelegd het scenario zoals het zich heeft afgespeeld. En interessant is... Want u hebt nou toch, heeft u nog Johannes erop liggen? Dat hij hangt daar aan het kruis. Een beetje zijpaadje, vers 19. En Pilatus liet ook een opschrift schrijven en op het kruis plaatsen. Er was geschreven, Jezus de Nazareër, de koning der Joden. Dit opschrift dan lazen velen der Joden, want de plaats waar Jezus gekruisigd was, was dicht bij de stad. Het was geschreven in het Hebreeuws, in het Latijn en in het Grieks. En dan komen ze bij Pilatus en zeggen, schrijf niet koning der Joden, want hij heeft gezegd, maar zegt Pilatus, maar hij heeft gezegd, ik ben de koning der Joden. Nou, dus dat hangt erboven. En wat staat er precies boven in het Hebreeuws? Daar staat Yeshua Hanotsri Wumelek HaYehudim. En als je de eerste letters van die woorden neemt, dan staat er Yahweh. J-H-W-H. Op zijn Nederlands. Dat staat er dus boven. En dat zagen de Joden. En die zeggen, dus eigenlijk is hij dus wel God. Dat moet eraf. Dat past niet. Dat moet weg. Nou komen we tot het probleem waar we mee geconfronteerd worden. 325 na Christus heb je concilie van Nicea gehad. En later heb je het concilie van Chalcedon gehad. Twee grote concilies van de kerk. En die zeiden, het mag niet meer plaatsvinden, al onze feesten mogen niet plaatsvinden met Joodse feesten. Alles moet veranderd worden. Toen is ook de, in plaats van de Shabbat, is de zondag in dienst ingesteld. De feesttijden zijn veranderd. Ze hebben een kalender gemaakt om te voorkomen dat alles tegelijk zou vallen. Dat lukt ze niet. Dat is ook nooit gelukt. Want dit jaar valt Pesach gelijk met ons paasfeest. Net als vorig jaar. En dan verschuift het weer. Maar zo hebben ze het in elkaar. En Goede Vrijdag, het teken van Jona. Het klopt niet. Wanneer is de Heer Jezus geboren? Waarschijnlijk september. Maar ik schok niemand als ik zeg 25 december, die kun je schrappen. Hè? Niemand in de war nu? Dat klopt niet. Dat kan ook niet. Ik denk dat hij met de Pesach geboren is. En als je Lucas 2 vers 40 pakt. Maar ik ga ogenblikkelijk akkoord met het najaar. Binnen een jaar. Ja. Maar de Heer Jezus. Het enige. Behalve zijn geboorte. Is er maar één verhaal in de Bijbel. Wat gaat over zijn kinderjaren. Dat is wat hier staat. In Lucas 12. 2, sorry. En dat gaat over de 12-jarige Jezus. In de tempel. Wat ging hij daar doen? Hij ging onderwijzen. Ja, is dat zo? Wat ging hij nog meer doen? Hij ging Pesach vieren, daar gingen ze voor heen. Maar er was ook nog wat bijzonders met hem. Waarom staat er boven dat hij 12 jaar was? Hij deed bar mitzwa. Hij werd zoon der wet. En als je zoon der wet wil worden, wat gebeurde er dan? Dan moest je bij de leraren komen, die gingen je ondervragen. Of je wel genoeg kennis had. Bij ons, in mijn tijd, moest ik op 12-jarige leeftijd pas naar catechisatie. Dus toen was de beste tijd van mijn leven was al voorbij, zeg ik dan. En toen moest ik ook leren. Maar toen was ik 12 jaar, toen begon het pas. In het Jodendom, en later is dat 13 jaar voor jongens geworden en 12 jaar voor meisjes. Maar dat is, in die tijd was het nog 12 jaar voor iedereen. En dan ben je zoon of dochter, de wet, bar mitzwa of bat mitzwa, die je doet. Nou, als je dat doet, dan. Dan krijg je allemaal snoepgoed. Het is net Sint Maarten, zeg maar. Hebben jullie dat hier, Sint Maarten? Dat weet ik niet eens. Dat hebben jullie niet, hè? Alleen in Noord-Holland. Maar dan krijgen ze, en dan worden ze dus volwassen gerekend. Want dan mogen ze meebidden in de kring. In de minjan. Als er 10 mensen bij elkaar zijn, dan hebben ze een krachtig gebed. Nou, dat ging hij doen. Hij ging op 12-jarige leeftijd. En het kind groeide op, staat er dan. En werd krachtig en werd vervuld met wijsheid. En genade van God was op hem. En zijn ouders reisden elk jaar naar Jeruzalem op Pesach. En toen hij 12 jaar was geworden, staat er hier. Maar je kan het ook lezen in het Grieks, toen hij 12 jaar werd. Nou, dan gaat die hele geschiedenis verder, dat hij ondervraagd wordt. Het enige wat voor mij, en ik ga ogenblik op mee, want wat, als hij in september jaren zou zijn, wat was dat dan voor bijzonders? Want jij zei dat onder andere. Op welke dag zou hij dan geboren zijn? Loofhuttenfeest. Dat is Evert van der Pol, die heeft een boekje erover geschreven. En die schrijft daarover, die zegt, ik ben met het Loofhuttenfeest. Maar één ding is voor mij wel duidelijk. Hij is geboren op een feestdag. Want hij is gekomen om te vervullen. Vol te maken. Hij geeft daar inhoud aan. Nou, ook zo hier. En wat heeft de kerk gedaan? Die heeft het uit elkaar getrokken. Die heeft het losgemaakt van elkaar. Die hadden nog een probleem met heidense feesten. Dat was dan 25 december, het lichtfeest. Nou, en toen dachten ze, dat is een mooie gelegenheid om er een kerstfeest van te maken. En dat kerstfeest, dan hebben we de geboorte van de Heer Jezus. Nou, we kennen het hele verhaal. En elk jaar zitten we weer, er is een kind geboren op aarde. Nou, dat zingen we dan op 25 december. Midden in de winternacht, ging de hemel over. Maar de Heer Jezus moest wel geboren worden, want ze moesten zich in laten schrijven in het register. En dat komt er op twee momenten. Dat is voordat de oogsttijd plaatsvindt of na de oogsttijd. En de dieren waren nog op winterstalling. En als je het gebied van Efrat, dat is wat wij noemen Efrata bij Bethlehem, dat was een winterstalling voor dieren. Nou, ik ben door de Pesach heen. Ja.
Zijn er ook vrouwen
Maar die donderdag was ook een Pesach, of was ook een Shabbat. Omdat... Ja, en dat staat niet beschreven, dat zei ik net. Dat, waarom ze het niet op die dag gedaan hebben, is mij een raadsel. Maar dat, ik neem aan dat het een goddelijke voorbeschikking is geweest. Ja. Ja. Ja.
In tegenstelling tot de
klopt. Ja. Ze zijn er in ieder geval op het moment dat ze komen, is de opstanding heeft net plaatsgevonden. Want hij is er niet en die engel is er wel. En dat is natuurlijk voor mensen is dat een schokkende ervaring. Nou, die soldaten die hadden al lang al de vlucht genomen. Daarom zijn het ook stoere mannen natuurlijk. Dus, die moesten weg zijn. Maar die vrouwen die moesten dan inderdaad wees niet bevreesd. Want degene die je zoekt, die is niet hier. Nou, dat is de opmerking. Ja, als het licht begint te worden, begin je de dag. Dat is na. Ja, denk ik. Maar dat kan ik niet aantonen. Dat is mijn gedachte.
Ja.
Ja. En het feit dat hij nog moest. Hij moest namelijk nog het eerstelingenoffer brengen aan zijn vader. Dat heeft hij eerst gedaan. En daarna mochten de mensen pas aanraken. Dus hij moest zich eerst tonen als eerstelingenoffer aan zijn vader. Dat is een verborgen hemelvaart geweest. En die andere hemelvaart, wat iedereen ziet, dat is een aardse, nou dat is geen aardse, dat is een hemelvaart natuurlijk. Maar dat doet hij in zijn hoedanigheid als opgestane heer. Maar het eerstelingenoffer, dat is een zaak tussen God en het eerstelingenoffer zelf. En dat staat dan niet beschreven.
Maar wanneer heeft Maria Magdalena hem dan gezien?
Als de dag begint, zodra de uren begonnen te tellen, zeg maar, ik zou zeggen op uur nul, gaat zij erheen. Dat is dan zeg maar 6 uur 's morgens of zo. Nee. Nee, dat is in de duisternis heeft die opstanding plaatsgevonden. Ja. Nou, hoe kijkt u nu tegen het Pesachfeest, Paasfeest aan? Na vanavond? Of moet het allemaal... Oké. Ja, ik wil niet commercieel zijn, maar als u zegt, ik heb er 5 euro voor nodig, neemt u een boekje mee. Daar staat het allemaal in. Ja, maar schaduwfeesten. Dat boekje. Nou, 5 euro, dat is geen kostenkop niet. Maar u ziet dus dat als je het scenario, dat die vaste tijden van God, die gebruikt de Heer om dingen tot stand te brengen. Ik ben gekomen om te vervullen, zegt de Heer Jezus. Vol te maken. Om die gezette tijden vol te maken. De volgende keer dan ga ik bezig met het wekenfeest. We hebben ook een voorjaarsfeest. En dan zien we wel hoe ver we komen. Want dan wil ik ook nog naar het najaarsfeest toe. Want dat zijn toekomstige feesten die we nog vervuld moeten worden. En dat is heel apart. Want de kerk heeft die feesten allemaal weggedaald. Maar dat zijn wel feesten die onder andere dat zei jij net, hè? Van helemaal in het begin. Wanneer komt de Heer Jezus terug? Dat zei jij toch?
Als de bezuin
klinkt. Goed zo. Feest van de bezuinen. Let op. Nou, en dus dat gaan we de komende tijd. Het is 8:15. Ik ben ver over tijd. Zal ik afsluiten? Heere God, dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat u voor ons zorgt. In alle opzichten, ook geestelijk gezien. Heer, en er is veel op ons afgekomen. Wilt u het ook laten bezinken in ons hart? Dat het goed mag zijn. Heer, dat de woorden ook tot leven zullen komen. Heer, Jezus, dank u wel dat u gekomen bent om te vervullen. Vol te maken. Om er inhoud aan te geven. Heer, het plan wat uw vader al eeuwen van tevoren had vastgelegd. Dat u gekomen bent om de wet, de Torah, de profeten en de psalmen te vervullen, vol te maken. Dank u wel dat we daarvan mogen leren. Heer, dat het inhoud mag hebben in ons leven. Dat we het uit mogen delen aan andere mensen. Dat het tot zegen mag zijn. Heer, dat in alles en door alles uw naam geheiligd wordt. Want u komt alle eer en alle lof toe. In de naam van uw Zoon, de losser, de verlosser, de Heer Jezus. Amen.